Dit is Relaas. Daarin vertelt iemand een verhaal dat hij zelf heeft meegemaakt. Wij geloven er bij Relaas in dat we elkaar beter leren kennen zolang we maar naar elkaars verhalen luisteren. En ik denk dat je niet elke dag een verhaal zoals het volgende hoort. Alain had alles wat hij nodig had in het leven totdat hij 10 jaar geleden dikke pech kreeg.
We gaan terug, 10 jaar in de tijd, 2008. Ik had het gemaakt in het leven. Een gelukkig leven, een goed huwelijk, een knappe vrouw, 4 opgroeiende kinderen. En een goede job. Ik had een verantwoordelijke job in de haven van Gent. Het was ja, gemakkelijk, ja, een eenvoudig leven. Maar alle dagen werken. Ik was echt workaholic. Dus ik begon mijn dagen meestal 's morgens 5-6 uur. Wanneer dat ik thuis kwam, dat wist ik totaal niet. Ik moest alles in orde brengen. Ik zal het eerst zeggen, ik werd in de haven van Gent, kaaienverantwoordelijke. Je moet zien dat u volk hebt, dat u kraanman hebt, dat uw schepen op de juiste plaats zijn, dat uw magazijn in orde zijn en al. Dus dat is een heel, heel stresserende job. En ik leefde daarin volledig mee. Ook de weekends. Je weet, een schip in de haven kost enorm veel geld als je dat laat liggen. Dus in de weekend moest ik ook dikwijls werken. En ik was dikwijls 2, soms 3 dagen weg van huis. En zo is dat gestart in 2004, sinds dat ik die job had. En tot 2008. En dan voelde ik een stilletjes aan een verandering in mijn lichaam. Het was moeilijker opstaan, moeilijker. Ik kon me niet meer concentreren op mijn werk. En op een gegeven dag in maart, ik was gelijk hoe ik hier nu sta, dus het volk te verdelen, de dokwerkers. En op een gegeven moment zak ik gewoon in elkaar. En mijn chef, ik weer wakker, mijn chef op mijn kaken zo slaan. Alleen wakker worden. Verschoten van, ik zeg, wat is dat hier? Ik zeg, dat klopt er niet. Hè? Ze hebben me naar huis gebracht, moest bij de dokter gaan. Maar de dag nadien stond ik weer op mijn werk. Ondanks dat ik een briefje bij mij had voor 14 dagen ziekteverlof. Maar ik wilde niet opgeven, ik wilde de deur gaan voor mijn werk. En een tijdje later, dat was in mei zeker, terug hetzelfde. Ik was weer het werk aan het verdelen, weer. En dan terug bij de dokter en die zei, ja, nu moet je uit huis blijven. Maar de dag nadien weer gaan werken. Ik kon niet opgeven, ik was geen opgever. En dan in september ben ik uiteindelijk 4 weken moeten thuis blijven. Ik zat dus mee een maagontsteking. Het lukte totaal niet meer om te gaan werken. Ik was moe, opgeleefd. Ik heb dan in oktober ben ik terug gaan werken, tot half november en dan was het gedaan. De lucht was uit, ik had geen courage meer, geen fit meer in mijn lijf. Terug bij de dokter, psychiater bij. Het verdict was ja, burn-out, zware depressie. Dus ik zat de ganse dagen thuis, niet meer gewoon zijn om thuis te zijn, want ik was bijna nooit thuis. Hè. En ik moet zeggen, de eerste 3 maanden zat ik gewoon in mijn zetel. Ik kwam nooit niet buiten. Ik had schrik van de mensen. Schrik om buiten te gaan. Van de psychiater en van de dokter moest ik veel naar buiten gaan wandelen. En wanneer dat deed ik dat? 'S Avonds als het donker was, hè, dat er mij niemand tegenkwam. Hè. Uiteindelijk, mijn vrouw toen, mijn kinderen, die hebben mij enorm gesteund daarin. Mij meeholpen om er toch proberen uit te komen, maar het ging heel moeizaam. En april 2009, ik was 20 jaar getrouwd, maar de goesting was er niet om het te vieren. Ik zat er niet in. We zijn zelf niet weg geweest of niks speciaal gedaan. En 2 weken later, zat alle dagen thuis na te denken. En 2 weken later heb ik op een gegeven moment gezegd, ik stop ermee, met alles. Mijn huwelijk opgegeven. Ik heb gezegd, ik wil alleen zijn. Dat was voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, dat was werkelijk, wat gebeurt er? Dat kan toch niet? We zijn 20 jaar getrouwd, een pracht van een huwelijk. Ik weet nog dat mijn zus zei tegen mij, Alain, jij en uw vrouw, Gunther, zijn een voorbeeld, een huwelijk dat echt sterk is. En jij gaat dat nu opgeven. Ik zei ja. Ik zeg, ik wil niet meer, bent hij het. Een paar dagen heeft mijn vrouw echt moeilijk gehad. Maar toch, ze is mij blijven steunen, mijn kinderen ook. We hebben dan procedure gang gestoken voor de echtscheiding. Zeus stond te koop en alles. En kort nadien ben ik weer beginnen werken. Maar niet meer op de kaai, dus niets meer met scheepvaart. Dus ik moest gewoon de hoofdbril mijn werk gaan doen. In het begin eerst halftijds. Ondertussen was er nieuwe bazen. En het familiaire was eruit. Nu waren de nummer. Vroeger bij mijn vorige baas, dat was gelijk familie. En nu was het een nummer. En ik herinner me nog. De eerste dag, dus ik werkte dan halftijds middags. Ik kwam toe op een bureau. De chef komt binnen bij mij. En hij begint mij uit te schelden. En het is de laatste keer dat hij ziek geweest had. En zo lang ziek geweest had. En dit en dat. En terwijl dat iedereen rondom stond. Ik kon zo in de grond zakken van schaamte. En vooral, ik was nog altijd niet in orde. Ik had nog altijd die depressie, die burn-out. Dat is iets dat zomaar niet verdwijnt. Maar ik wou toch proberen om weer te gaan werken. Ik heb dus een paar maanden halftijds gewerkt. En onder druk van mijn chef uiteindelijk ook fulltime begonnen. Ondanks het verbod van de adviseerd geneesheer, van de psychiater, van de huisdokter. Maar toch, ik wou het doen. Ondertussen, we hadden de scheiding, was thuis verkocht. De scheiding was in gang gezet, dus dat was bijna in orde. En enkele maanden later, in één keer terug, het licht uit, het ging niet meer. Ik kon niet meer uit mijn bed. Ik heb dagenlang in mijn bed gelegen. Uiteindelijk heb ik dan toch nog een goede 7 maanden thuis gezeten. Na die 7 maanden, dat was ondertussen al mei 2011. Ik kom er terug toe op het bureau, gaat bij Youssef. Wat kom je hier doen? Ik zeg, ik ben klaar om te komen werken. Ja. Zegt hij, C4, zegt hij. Ik zeg, meen dat? Ja, zegt hij. Ik heb je vorige keer verwittigd, zegt hij. Dus een dag nadien moest ik naar het bureau gaan, alle papieren lagen klaar, de sleutels van de auto afgeven, want ik had ook een firma waar. Sleutels afgeven, alles, en ik mocht te voet naar huis gaan, want was niemand, hij verbood voor iemand mij thuis af te zetten. En die moment, dan zakt alles in elkaar. Hè. Het geen controle meer, het geen dingen. Hey, terug naar huis. Ik leefde toen die moment in een huurhuis. Ik had nog 2 jonge dochters die nog naar school gingen. 1 dochtertje die autisme heeft ook. En ik had natuurlijk een schone anciëniteit opgebouwd. 25 jaar had ik gewerkt. Dus je krijgt er een som geld. Natuurlijk, als ze niet bij zijn, is dat er veel naar de belastingen ook gaat. Ja. Dus je tracht je elke maand dat geld een beetje te verdelen en te doen. Maar het kost allemaal geld. Een huishuur van bijna 900 euro. Gas, elektriciteit en dit en dat. Het geld gaat enorm rap voorbij. Ondertussen probeer ik werk te vinden, maar het lukt niet. Af en toe een keer zo'n interim jobje, maar dat was 2 keer niet zo. Dan je blijft zo'n beetje namodderen. En op een gegeven moment, je hebt niet veel geld meer. Het enige dat nog binnenkomt, is je kindergeld. En dan moet je ergens een keuze maken. Wat ga je doen? Zuur betalen, gas betalen, elektriciteit, water. Maar ja, de kinderen moeten eten. Hè. Ik moet zelf ook nog eten hebben. Hè. Ja, dan begint het. Hè. Ja, voor de kinderen zorgen. Hè, dat die al dagen hun eten, hun drinken hadden. De zakcentjes voor naar school te gaan en zo. Dus maand na maand, zo heb ik het 7 maanden uitgehouden. Dus geen huiszuur betalen. Al de post dat binnenkwam, stak ik allemaal in een doos. Dus later heb ik dan ontdekt dat er veel waarschuwingen waren, veel facturen en al zo. Maar die moment, ja, ik had er geen greep meer op. Ik had al verwittiging gehad van de huisbaas. Ik had al naar het gerecht moeten gaan. En het verdict was 17 januari 2013. Gingen ze mij uit mijn huis zetten. Ja, het was nog een paar weken te gaan. Ondertussen kerstdag, nieuwjaar, triestig. Het niks meer, juist nog een klein beetje verdeten, nog een soort dingen. Tot op die dag. En ja, 's morgens om 9 uur gingen ze komen. De deurwaarder, de politie, de verhuiswagen, je kent dat. Want ik had ja, in al die jaren iets serieus opgebouwd. Een schoon salon, schoon eetplaats, een duur slaapkamer, 2 wasmachines, 2 droogkassen, een diefries, Amerikaanse koelkast, al wat je maar kunt voorstellen stond er. En die morgen ben ik opgestaan. Ah ja, ik was in feite niet gaan slapen. Ik zat in mijn zetel hans nacht dus. En wakker geworden in mijn zetel. Ik heb mij recht gesteld, de kinderen waren naar school. Ik heb mijn fiets gepakt en nog wat grief in een doos gestoken. En ja, dat was het. Ik kon niks meer meenemen. Ik ben dan met de fiets, ondertussen dat gevroren, dat gesneeuwd, het was ijskoud. Te voet met de fiets bij mijn ouders gegaan, daar nog een doos afgezet. En dan ben ik naar de stad gegaan, naar Huizentriest. Daar had ik een afspraak met iemand, want de school van mijn jongste dochter had ondertussen alarm geslagen. Die hadden dus bepaalde instanties inlichting gevraagd. En ik moest naar Huizentriest gaan, om te kijken of dan me daar eventueel de eerste nacht konden overslapen, blijven slapen. Dus ik was, mijn jongste dochter, die mocht bij haar vriend slapen een tijdje, dus dat was toegelaten. Ze was 16. En mijn andere dochter, die autisme had, die werd een dag na onze huisuitzetting 18 jaar. Dus die eerste avond mochten we overnachten in Huizentriest. En Huizentriest is zo, ja, dat is een open ruimte. Wat gebouwen, allemaal kamertjes, een kamertje, de lengte van die tafel, misschien 3 tafels breed, zoiets. Hè? 2 stapelbedden, een smal hangske, een douche en dingen. en een toilet. Dus ik en mijn dochter mochten, omdat mijn gezin waren, alleen dat kamertje betrekken. We hebben die nacht door de roer gebracht. En de dag nadien, ja, mijn dochter haar verjaardag. Maar ze heeft er echt een trauma aan overgehouden. Het ging niet voor dat meisje, dat was, ja... Die wilde naar huis ook, hè. Iemand die autisme heeft, die is gehecht aan een bepaalde plaats. Die heeft, ja, al die tijdstippen, die moet alles op voorhand weten ook, hè. Iemand die autisme heeft. Gelukkig is er een assistent gekomen van school, van op Gembrugge, en die hebben daar ondergebracht in school. Zij mocht er logeren op een internaat, zelf in de weekends. Dat was dus geen probleem. Ze hebben daar uiteindelijk daar ook ingeschreven op school en alles in orde gebracht. Dus voor mij begon het, ja, op straat leven. Dag na dag, nachtopvang, toenmalig nog aan de Gasmeterlaan. Die periode was ijskoud, niet weten waarin en waaruit, want ja, je bent nieuw op straat. Ja, ik hoorde wel van mensen die dakloos waren, maar dat was ver van mijn bed. Hè. Dat ging mij nooit niet overkomen, dus ja. Dan gaat je naar die nachtopvang, je begint wel mensen te leren kennen. En die zegt, ja, uw rugzak, houd dat maar goed in de houden. Uw gsm, houd dat maar goed bij, want... Want er wordt ook veel gestolen, zelfs een paar schoenen of kousen of een broek, alles werd er gestolen. Hè. Zo hadden we wel verder de maanden verstrijken ondertussen. Ja, je kunt een keer bij iemand logeren, bij vrienden, maar dat blijft niet duren. Op een gegeven moment wordt dat toch wel gewaar dat je daar ook weer buiten moet. Hè. Dus ondertussen heb ik wel echt goede vrienden leren kennen. Soms, je moet rekenen, heb maar 5 nachten om de 14 dagen tijdens de zomerperiode. Dus 5 nachten op 14 dat je ergens in een nachtopvang kunt slapen. Dus 9 nachten moet je ergens je plan trekken. Hè. En we hadden het gevonden, hè, een zonnebankcentrum. Dat kost ons al lekker zonneke als een brein. Maar dat was ook stressen. Hè. Dat was s'avonds laat en dat was een deur met een tijdslot. En dus we maakten dan er een tijdswaar en dat was eerst rondkijken. Ja, is er niemand te zien? Die deur open, rap. Laatste kabinetje, ding. En daar hadden we ons rugzakken onder een zonnebank weggestoken. Maar toch, dat was elke dag dat ritme. Dat was die stress. Het is niet gemakkelijk om zo te leven. 'S Morgens vroeg, maken 7 uur, 7:30. Dat we buiten waren, vooraleer dat slot weer open ging en dan dat de eerste klanten binnenkwamen. Hè. En dat was elke morgen datzelfde ritueel. Ofwel de bus pakken naar de Witte Molenstraat, naar het OCMW, daar de gsm opladen, koffietje drinken. Ofwel ging men naar de SOC, ofwel bepaalde plaatsen. Maar je zit altijd in die groep met mensen die altijd die ook in die problematiek zitten. Hè. Je ziet niet anders, je hoort niet anders. En je voelde op den duur weer down worden. Ik voelde mijn eigen terug achteruit gaan. Tot op een gegeven moment, het was al, laten we zeggen, wat zijn we, juli 2014. Mijn maatschappelijke werker, ze bel mij. Allee, zegt ze. Het prijs, binnenkort uit de sociale woning. Ik zeg, dat kan niet. Ja, maar ja, zegt ze, via de versnelde toewijs, we hebben nu daarop ingeschreven, dat kan niet. Maar ik zeg, er zijn nog zoveel mensen die hier al jaren rondlopen op straat. En ik, ja, maar ja, je hebt ook een beetje misschien dat voordeel met je dochter die autisme heeft, dat er misschien daardoor een plaats voor gesprongen zit. Ik wou het toch nog niet geloven. Dat kon, ja. Maar je leeft er naartoe. Tot op een dag zelf kregen een bericht van Woning Gent. Ik moest 27 augustus mijn contract komen tekenen. Ik zei, het is dan toch waar. En ja, uiteindelijk, ja, je leeft er naartoe. Die laatste dagen, de laatste uren, dus die laatste nacht in dat zonnebankcentrum. Dat was dus zo, ja, God, toch die schrik. Wat gaat er gebeuren? Hè? We hadden me afgesproken, ik dacht dat het in de namiddag was, dat ik in woning hen moest zijn. En daar zitten dan, en je ziet de papieren, en je ziet hun naam opstaan, Alain Bergmans. Dan begin je pas te geloven dat je weer iets hebt. En je krijgt die sleutels in je handen. En dan heb ik het, eindelijk heb ik het. En ben naar boven gegaan, want het was in hetzelfde gebouw dat ik dus woon. En ik steek de sleutel in mijn deur. Ik sta in een leeg appartement en dan heb je zoiets van, yes. Ik kan eindelijk beginnen met terug te leven. Een nieuw start, een nieuw begin. Dank u.
Dat was het relaas van Alain. Hij vertelde het in Gent op een relaasvertelavond samen met Enchanté. Enchanté, dat is een netwerk van gastvrije handelaars en burgers in Gent. En die bieden elkaar kleine diensten aan voor mensen die het echt nodig hebben. We hebben toen met een man of 100 samen gezellig gegeten, 's avonds. Letterlijk tussen de soep en de patatten kwam Alain naar voren en vertelde hij dit pakkende verhaal. Het was een heel mooi uitwisselingsmoment tussen mensen die elkaar anders waarschijnlijk nooit hadden ontmoet. Dankjewel aan de mensen die Relaas week na week na week helpen organiseren. Sarah de Smet, Egwin Gontier, Katlijn de Vries, Stefan Geruijaert, Sarah Latree, Timon van de Voorde, Annelien Schelstraten, Marleen Michels, Ruby Bernabeu-Plaus, Jurgen Strooband, Steve Konaar, Charlotte Huigen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philippe Cox, Silke Durie en ikzelf ben Pieter Blomme. En doe ons een pleziertje. Deel dit verhaal met één iemand. Eén iemand is al voldoende. Het hoeft echt niet meer te zijn. Met één iemand via Facebook of Twitter of WhatsApp, dat maakt ons ook niet uit. Maar alleen als iedereen het met één iemand deelt, kunnen wij groeien. Dankjewel.